Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR podcast.
Welkom bij de Technoloog nummer 373. Ja, applaus! Hey, dit is een uniek moment in de geschiedenis van de Technoloog. We zijn in Arnhem, we zijn in Papendal. Nou, wat kan een mooie. We gaan het hebben over sport en data. Iedereen krijgt rillingen hier in de zaal. Het is stampend vol. En we gaan het hebben over data en sport. Herbert, welkom.
Ja, dankjewel. Ja. Welkom Ben.
Ja, niet te vergeten. En natuurlijk welkom Lotte Lindmeijer.
Dankjewel.
Je zat in de podcast 237. We gaan het hebben over data en sport. Je bent inmiddels gepromoveerd. Ja. Waarin exact?
In de biomechanica van het roeien.
Oh, ik dacht in data in de sport, want daar gaan we het over hebben.
Ik dacht te zeggen. Ja. Data in de sport.
Data in de sport.
Oh, goed.
Je bent nu, ja?
Nou.
Nou, we hebben een host red.
Ja, precies.
Dat is gewoon heel belangrijk.
We zijn hier ook te gast bij onze eigen sponsor One Xilium, die hier vandaag een evenement hebben.
En ja, juist. Applaus!
Nog een keer. Applaus voor de sponsor. De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. IT-bedrijf One Xilium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie. En zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. One Xilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen.
En nog een applaus. Het is toch mooi dat we dit allemaal mogelijk kunnen. Dat zij het allemaal mogelijk maken. Dat wij dit allemaal kunnen doen. En staan we in Papendal. Krijg je een warm gevoel als je naar Papendal gaat?
Ja, jawel. Waarom? Ik heb hier ook een half jaar gezeten. Dus voor mij zijn het weer even warme herinneringen die komen.
Iedere dag?
Eén keer per week.
Oh, nou, dat valt wel mee. En deed je onderzoek naar data in de sport toen je hier zat?
Ja.
En wat dan precies?
Ik zat als data scientist bij Sportcentrum Papendal. En daar heb ik voor een aantal sporten wat diepere analyses gedaan om te kijken of ze hun performance kunnen verbeteren.
Nou, vind ik een heel algemeen antwoord. Welke sporten specifiek?
Dat mag ik niet zeggen.
Zo! Nou, maar nee, maar dit is direct al interessant.
Ja, dit is interessant.
Nee, weet je waarom? Ik erger me kapot. En weet je waaraan? Dat Jack Ory, en dan zeggen ze logisch, die want hij ging zijn ploeg gaat slecht. Hè? We hebben het even over schaatsen, ik heb vroeger geschaatst. Zijn ploeg gaat slecht. En dan zeggen ze, ja, we zijn aan het onderzoeken en we hebben wel een aantal elementen waarvan wij heel vaak allemaal, een aantal elementen waarvan we denken dat dat beter moet. En onder andere is de techniek, noemt hij alleen maar techniek. Maar en dan vraagt Bert Maaldrink, wat dan nog meer? Nee, ja, ik ga niet het geheim van de smid vertellen. Het is de... Weet je, wij die van heel
veel... Neurotisch is dat, hè?
Ja, weet je, er zitten allemaal zogenaamde geheimen in de sport. Maar we weten allemaal, weet je wel, je moet de sport mooie aantrekkelijke gaven maken. Zoals wij de techwereld hebben, en ik proberen een bijdrage te leveren. En One Xilium doet dat ook. De techwereld mooie aantrekkelijke gaven te maken. Dan moet je ook delen met elkaar. En dan moet je zorgen, bijvoorbeeld, we hebben het net over One Xilium met beveiligingsrisico's. Het is standaard als er een hack is, weet je wel, laat zien wat de hack is. Want daar leren we van. En in de sport, hoe komt dat? Dat het allemaal zo geheim is. Je wordt er gek van.
Ja. Hey Ben, Lotte, jij.
Ja.
Want we hebben jou vast.
Cultuur en competitie. Ik denk dat het een bepaalde cultuur is. Ik sta er zelf wel iets anders in, hoor. Ik sta meer aan jouw kant. Ik was ook heel blij dat ik tijdens mijn PhD wel heel open mocht zijn. Ook naar andere landen, wat ik aan het doen was. Ja, nu kan dat even niet.
Het remt de sport. Echt, het remt de sport, echt.
In sommige opzichten wel.
Ja. En ik heb een vraag aan jou, Ben.
Ja.
Want stel dat bij Jacques Ory er een bepaalde schaatser is waar iets schort aan de techniek. Hè?
Ja.
Wat zou het Jacques Ory of die schaatser of zijn ploeg schaden als ze zouden zeggen, bij deze schaatser is dat en dat mogelijk mis met de techniek. Daar werken we. Ik bedoel, dat is persoonlijk. Daar kan een andere ploeg toch nooit van profiteren als ze dat bekendmaken. Lotte zit ook te knikken.
Ja, ik ben het eens. Ja. Ja. Ja, ik snap ook wel dat je...
Ja, doe me even waarom het geheim? Want ik, volgens mij snap je iets fundamenteels niet. Dat ga ik zo uitleggen. Maar eerst, waarom is het volgens jou geheim, die data in de sport?
Nou, ik denk dat er twee dingen zijn. Het is natuurlijk gevoelige data. Het gaat om data van mensen, van personen.
Ja, okay.
Ja, dus we hebben het over bijzondere persoonsgegevens.
Maar dat kan je anoniem maken. Maar goed.
Eens.
Ja. Maar ja, als een sporter een blessure heeft, dan komt het toch ook in de krant?
Nou, ja,
oké, dus één. Dus dat één persoonlijke data.
Ja, en tweede is toch wel, denk ik, het competitie-element. Van misschien hebben wij wel nu dat gouden stukje te pakken waarmee wij de volgende Olympische Spelen winnen.
Ja, maar dat je gelooft als mens dat dat bestaat. Dat jij een... Dat jij een secret sauce hebt. Ik moet even Engels, want ik moest eraan denken. Maar dat je een geheim sausje hebt, waardoor je beter gaat. Want nu even waarom ik echt zeg dat het onzin is. Kijk, het gaat er uiteindelijk om hoe je iets uitvoert. Je kan een gewicht pakken, je kan een beweging maken. Maar Herbert, als ik tegen Herbert zeg, zeg maar 10 keer bankdrukken, dan kan dat bij Herbert minder effectief zijn. Ja, dat is heel moeilijk. Hoor,
bank... Ja, voor mij wel.
Ja, ja. Of zeg maar met voor Herbert 40 kilo, of ik doe het. Dan kan ik die 10 keer 40 kilo zo wegdrukken dat het effectiever voor mijn lichaam is dan Herbert. Dus het is de manier waarop. Dus, en jij kan namelijk niet, en dat is de vraag, kan jij met data dan helder krijgen dat ik 10 keer die bankdruk effectiever wegdruk dan Herbert dat doet?
Ja, als je de juiste sensoren hebt, kan dat wel.
Kun je me dat uitleggen?
Op het moment dat jij zeg maar op je techniek in kaart kan brengen met sensoren en je kan duidelijk zien dat met die techniek jij effectiever bankdrukt dan Herbert, ja, dan heb je wel een stukje informatie te pakken.
En waarom ik dit betwijfel? Omdat je namelijk van de buitenkant gaat analyseren van, weet je, hoe snel ik het eerste stukje druk en daarna de rest, hoe snel ik die versnelling doe. Maar volgens mij is het met dat wegdrukken zit veel meer bewustzijn bij. Dus met wat voor bewustzijn? Ja, je gaat nu lachen.
Nee, maar je vind het leuk wat je zegt.
Van hoe je dat doet. Ik zou één voorbeeld geven.
Dan heb je het meer over aansturing.
Ja, maar dat is essentieel in bewegingen in sport. Dus ik zou één voorbeeld geven. Bart Veldkamp, die was ooit... Ja, moet niet gaan lachen. Die was trainer van de...
Lach altijd om Bart Veldkamp.
Ja, precies. Die was trainer van de Amerikaanse schaatsploeg. En die wilde altijd fietsen met een Walkman op. Maar dat verbood hij. En dan waren ze heel boos. Maar Bart zegt nee, want ook je moet bewust zijn van je hoofd. Weet je, moet je bewust en je hart en je ziel moet bewust zijn van die fietsbeweging. Je begint weer te lachen dat dit onzin is. Maar ik...
Nee. Ik lach niet omdat het onzin is. Ik lach wel omdat ik meteen moet denken aan meer de bewegings of de wetenschap achter beweging. En hoe je...
Vertel dan die wetenschap achter die beweging.
Nou ja, er zijn wel theorieën hoe je leert. En even haal ik een stukje psychologie en beweegswetenschappen bij elkaar. Op het moment, uiteindelijk, je doet een handeling heel erg vaak. Zo vaak, net als autorijden, dat op een gegeven moment automatisch is.
Ja.
Dus ik vraag me af met de Walkman en het fietsen, van ben je dan nog bewust, zeg maar, is het zo dat je echt bewust bent van je aansturing en je fietsen?
Nee, al lang
dat
je niet je meer, want je fietst al heel lang. Dat klopt. Maar
en misschien maakt het je zelfs wel beter, want het maakt je beweging nog automatischer op het moment dat je wordt afgeleid met door andere prikkels.
En dat zal nog per persoon kunnen verschillen ook.
Ja, en ook in welke fase je zit. Weet je, soms moet je juist die afleiding hebben dat automatisch wordt. Je kan met muziek dan weer wel trainen of niet trainen.
Klopt.
Maar dat heb je nooit onderzocht, dat denk je.
Nee. Dit is onderzocht, niet door mij. Maar je hebt die verschillende... Ik weet niet meer precies hoe het is, maar je hebt de beginner. Die, ja. Dit weet jij waarschijnlijk. Hoe noem je dat?
De onbewust bekwame, de bekwame bewuste, ja. die dat gedoe.
En dat, er zijn wel ideeën
sorry
over...
dat ik zeg dat gedoe, maar ik vind dat altijd een beetje primitief.
Er zijn wel ideeën over dat die inderdaad op een andere manier moeten worden geprikkeld en moeten worden getraind om beter te worden.
Je bent uiteindelijk onbewust bekwaam en daar wil je naartoe.
Yes.
Maar om dan weer iets nieuws te leren, dan moet je weer even bewust worden dat je het niet kan van die nieuwe beweging of net ietsje verder gaan enzovoort.
Ja.
Okay.
We hebben onderwerpen.
Ja, dit was slechts de inleiding. Dit wordt een hele lange podcast. Dit was slechts de inleiding. Het eerste onderwerp dat jij wilde behandelen, dat was de Fit Channel. Ja? Het Fitbit model. We beginnen met de
nieuwe Fitbit.
De nieuwe Fitbit. Wat is er zo bijzonder aan de Fitbit?
Nou, de Fitbit...
We kennen hem al jaren.
En we hebben inmiddels nog heel veel andere wearables erbij. En Fitbit verzamelt informatie over jouw fysieke gestel en over wat je aan het doen bent. Over jouw gedrag, noem ik het. Hoeveel heb je gelopen? Hoeveel heb je geslapen?
Hartslag.
En als je naar Fitbit, de pagina gaat, of als je naar de website van Polar of van Garmin gaat, dan krijg jij gegevens over wat je de afgelopen tijd hebt gedaan. Nou hadden wij bij Sport Data Valley het idee van, hey, op het moment... We kunnen wel informatie hebben beschrijvend van wat hebben we gedaan. Maar het is veel interessanter om te zien welke variabelen, slapen, bewegen, zijn van belang voor een betere gezondheid voor jou. Dus kunnen we niet alleen beschrijvend zeggen van dit heb jij de afgelopen tijd gedaan. Een relatie leggen tussen wat heb jij gedaan en hoe voel je je, hoe fit ben je. Daar zijn we een aantal jaar geleden mee begonnen. Hebben we het in de vorige podcast ook over gehad. En inmiddels zijn we daar wat stappen verder in.
Je hebt conclusies.
Nou, ik heb vooral betere modellen.
Je hebt betere modellen.
Leg daar maar eens iets over uit dan.
Ja, we hadden toen ik hier twee... Was het 2 jaar geleden?
2,5.
2,5 jaar.
Zomer 2021.
Ja.
Heel mooi weer was het. Nee, ga door.
Ja, dat was
ik zat
wel
in
waar.
Korte broek achter de microfoon.
Ik zat in de
ja, dat was een heerlijke dag was het. Ja.
Ja. Toen vertelde ik dat we modellen hadden die we op een individu konden, de data van een individu door dat model konden halen. En dan konden we per individu konden we zien wat de relatie was tussen gedrag en slaap en hoe fit iemand was. En die fitheid bepaalden we aan de hand van iemands rusthartslag. Dus rusthartslag zegt iets over ik voel me goed, ik voel me fit. Of het zegt iets over van ik word ziek of ik voel me helemaal niet.
Lage rusthartslag is oké, hoge rusthartslag is niet zo goed.
Ja, dat is hier inderdaad de
aanname. Ik mag je nog niet onderbreken, want ik wil even dat hele betoog horen.
Maar je onderbreekt me toch.
Maar ga eens maar door en dan ga ik schrijf het nu op. Ik ga eerst op die rusthartslag zo terugkomen.
Dat is goed. Het nadeel van de modellen die we toen hadden was dat we een dataset van een individu pakten. En daar het model op draaiden. Maar op het moment dat jij als individu heel consistent bent in je gedrag, dus eigenlijk geen variatie hebt in jouw gedrag, in hoe laat je naar bed gaat, hoeveel je slaapt, hoeveel stappen je zet. Jij zei vorige keer, ik zet gewoon elke dag 10.000 stappen.
Ja.
Dan kun je ook geen relaties vinden tussen gedrag en gezondheid. Dus ik was op zoek naar een model waarbij we informatie van de groep konden combineren met informatie van het individu. Dus ik heb er afgelopen jaar met een student, ik wil zijn naam graag noemen, want hij heeft mij ontzettend geholpen. Computer science student Nathan Broughton. Heb ik een model ontwikkeld waarbij we zowel groepsinformatie als individuele informatie kunnen gebruiken om aan een individu terug te koppelen wat de relaties zijn tussen gedrag en gezondheid voor die persoon.
Ja, oké. Okay. Nou, maar nou, eerst dan maar even die 53, want inderdaad... Ja, als ik altijd die 10.000 stappen loop en mijn hartslag is allemaal stabiel en toch word ik ineens ziek. Of ik voel me ineens niet fit, maar mijn data blijft hetzelfde. Ja? Mm-hmm. En jij had inderdaad van, ja, wat moet ik nou met Ben? Nu heb je dus de groepsdata. En wat is daar dan uit? Oké, heb je groepsdata, leuk. Wat kwam daaruit? Wat betekende dat?
Nou, we hebben een aantal factoren meegenomen. En we kunnen er nu op groepsniveau zien van wat zijn belangrijke variabelen voor een lagere rusthartslag. Dus waar moet je aan voldoen? Welke variabelen zijn direct van invloed?
Hoe krijg je dat? Als je wilt die lage rusthartslag, hoe kom je zover?
Yes.
Daar kun je nu wat over zeggen.
Ja, dat kunnen we nu zeggen op groepsniveau. En dat kunnen we zeggen op... is dat ook zo op individueel niveau?
Ja, maar wat moet je dan doen? Precies, Herbert.
Precies.
Gewoon letterlijk wat je moet doen. Ja.
Geef ons maar eens advies.
Nou, het advies op basis 1. Van groepsniveau. Dus dit gaat over. Dit hebben we gedaan op data van 20 mensen. En een deel daarvan is open data. Dus een deel van die mensen is 5 maanden gevolgd en die is uiteindelijk 5 kilometer gaan rennen. Een deel van de data komt van het Sport Data Valley platform. En bestaat uit data dat iemand gewoon een Fitbit heeft gedragen 1 of 2 jaar lang. En daaruit komt dat er een aantal belangrijke variabelen zijn om je rusthartslag omlaag te halen. 1, kun je niks aan doen, leeftijd en gender. En de ander is trainen, maar trainen op een vrij matig intensief niveau. En wat ik een hele interessante vind, maar dat is meer wetenschappelijk ook interessant, is dat de ACWR-factor van belang is. Zegt jullie dit
niet? Help ons even.
Acute chronic work load ratio.
All right.
Nou begrijp ik het nog niet.
Ja, nu gaat Penn stijgen of ken je het niet?
Nee.
Oké. Okay.
Is te lang geleden.
Dit gaat over, nou het is ook een vrij nieuw concept en er is ook heel veel. En waarom ik het heel leuk vind, er is heel veel discussie in de literatuur over is dit nou een belangrijk concept in de sport? Het is, zegt iets over de opbouw van jouw trainingen. Dus het is letterlijk van hoe intensief heb jij de afgelopen week getraind ten opzichte van de afgelopen 4 weken? En daar komt een ratio uit. En in de literatuur wordt gezegd dat die ratio een bepaalde verhouding moet hebben. En als je daar overheen gaat, kan je geblesseerd raken, dan wel overtraind. Als je eronder zit, dan ben je aan het undertrainen.
Dat meten ze tegenwoordig, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, want
dat nemen wij dus mee.
Ja, precies. Maar Suzanne Schulting, om even heel concreet te worden, die had volgens mij ook zo een test gedaan. En daar bleek uit dat ze te hard had getraind. En dan meten ze dit dus. Ja, je weet deze specifieke case natuurlijk niet. Maar er is. Okay.
Ja, er zijn meerdere methoden om dit te trainen, maar dit is een van de.
En hoe meet je dat?
Ja, daar gaan we het zo ook over hebben. De,
oh, nee,
een belangrijke,
straks,
nee, een belangrijke.
Neem een cliffhanger.
Een manier om dit te trainen of om dit te meten is aan je atleten rate of perceived exertion te vragen. Dus hoe intensief vond jij de training? En dat te doen, maal het aantal minuten dat je hebt getraind, dan heb je een bepaalde intensiteitsmaat. En die kun je bij elkaar oprekenen, optellen per week. En zo kom je uiteindelijk op een ACWR. Ja, dit is ingewikkeld.
Nee,
dat heeft jullie een publicatie opgeleverd. Hè? Even kijken in het Journal of Strength and Conditioning Research.
Ja.
Daar ben je nogal trots op. Hè? Het gaat erom hoe vraag je mensen over hun eigen inspanning? Hoe ondervraag je ze daarover? En dan, als ik het goed begrijp, is een schaal van 10 punten een stuk beter dan een schaal van 5 punten. Dat is ongeveer de conclusie. Hè? Heb ik
ongeveer
begrepen?
Wel de conclusie, ja.
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 Waarom ben je zo trots op die publicatie?
Nou, ik vind het vooral een heel erg leuk onderzoek. Maar we gaan nu wel naar een ander onderwerp.
Ja, dit nog heel even het parkeer, maar daar komen we zeker op terug. Ik wil even terug, want waarom ik moeilijk keek, is van je zegt van de intensiteit. Weet je, de intensiteit en het aantal uren. Joh, mijn zwaarste training die ik ooit gedaan heb, weet je wat dat was? Dat moet jij weten. Dat was in 1 uur 4 keer 15 minuten voluit op een wielerbaan.
Mm-hmm.
15 minuten, zo hard je kan, kreeg je 14 minuten en 45 minuten rust. En dat was de zwaarste training die wij deden. Dus ja. Dan heb ik een uur getraind. Maar ja, mm-hmm. Ik heb heel veel gerust. Dat gaf ik wat zwaar. Maar ja, weet je, als ik 4 uur fietste, 4 uur... en ik had hartslag 110, ja, joh, het zal wel. Ik kan ook 20 uur fietsen.
Ja.
Dus je moet even meer over de waarde, intensiteit, duur. Okay. Moet je me iets meer uitleggen.
Dus op het moment dat jij op die wielerbaan bent en je hebt de zwaarste training ooit, dan zeg jij na afloop, dit was op een schaal van 1 tot 10 en 10.
Ja.
En dan zeg je, nou, je hebt 60 minuten getraind. Dus een simpele manier om dan uit te rekenen, wat was jouw ervaren intensiteit, is dan 60 minuten keer 10. Dus dan krijg je een score van 600. Op het moment dat jij 4 uur hebt getraind en je zegt, dit is superlicht, dan geef je een 1. Dan krijg je dus 240 minuten keer 1, krijg je een score van 240.
Ja, toch vind ik het klinkt te simpel. Weet je, want je kan ook, ik kan ook trainingen doen van natuurlijk een heel zwaar, als je, maar een, ja, oké, okay, misschien zit er wel iets
in. Maar als ik dit goed begrijp, is dat dus een manier om de zwaarte van trainingen in kaart te brengen. En dan zeg jij dus, dat wat uit dat onderzoek komt, is als je dan een aantal weken traint en je voert dat te snel op. Hè, want het ging over, wanneer gaat het mis? Je voert dat te snel op, dan gaat het fout. Dan kun je geblesseerd raken of overtraind of hoe je het ook noemt.
Ja, dat is wat er in de literatuur wordt gezegd. En waar ook dus veel discussie over is, omdat er in de literatuur ook thresholds worden gegeven. Dat je niet boven een bepaalde ratio mag zitten. Dus je mag niet ontzettend veel meer in de laatste week hebben getraind dan in de afgelopen 4 weken, want dan kan het wel eens misgaan.
Je moet het niet te hard opvoeren.
Precies.
Even in leken termen. Dus,
precies. Ja, en de discussie is een beetje of die drempels wel kloppen en of überhaupt die ACWR wel klopt. Maar wat ik interessant vind is dat Nathan dus heeft gevonden in zijn modellen, en hij heeft ingewikkelde neural network models gebruikt, dat die ACWR wel degelijk een belangrijke factor is met betrekking tot je gezondheid. Dus hij vindt inderdaad dat die ACWR wel degelijk iets zegt over hoe fit je bent. En dus ook of je overtraind aan het raken bent of niet. En hij ziet zelfs, want hij heeft ook gekeken naar tijdseffect, dat dat effect gedurende de tijd afneemt. Dus de ACWR wordt, stel je hebt vandaag je rusthartslag, dan is de ACWR van gisteren belangrijker om die rusthartslag voor je rusthartslag dan van 4 dagen geleden.
Oké. Dit is betrekkelijk ingewikkeld.
Ik haal
er even iets uit wat eenvoudig is. Er staat hier een hele kring mensen nog omheen van Xilium, dag mensen. Want wat jij om te beginnen daarnet zei, dat was eigenlijk als je die rusthartslag omlaag wil krijgen, is matig intensief bezig zijn, matig intensief bewegen, is eigenlijk voldoende. Dat is voor de gemiddelde Nederlander is dat natuurlijk een fantastisch advies. Ja. Je hoeft alleen maar uit je stoel te komen en redelijk normaal te bewegen om een heel stuk gezonder te worden.
Ja, ja, dat is eigenlijk wat er in het algemeen op groepsniveau uit dat model wel komt.
Ja.
En op het moment dat je intensiever gaat bewegen, dat zie je ook in dit model, zie je eigenlijk bij iedereen dat de dag erna je een effect ziet van dat bewegen. Dus je rusthartslag gaat omhoog. Maar na een paar dagen zie je dat je rusthartslag weer omlaag gaat.
Aha, okay.
En dat is heel cool dat dat model dat geeft. Want dat zeggen we ook in de literatuur en meer. En de traditionele manier van onderzoek, die zegt ook van, je zult eerst een effect van je training zien dat je lichaam aroused is. En daarna zul je zien dat je rusthartslag omlaag gaat.
En dan wil ik nog een ander open einde aanpakken. Want we begonnen over die nieuwe Fitbit. En wat ik eigenlijk om te beginnen nog wil weten daarvan is, wat is er nieuw aan de nieuwe Fitbit? Wat kan dat ding meer of beter dan de vorige?
Welke nieuwe Fitbit bedoel jij? Want ik heb het over het model, hè, wat wij hebben ontwikkeld op basis van Fitbit.
Op basis van die Fitbit.
Oh, dat heb ik helemaal verkeerd begrepen. Ik dacht dat het een nieuw model van de Fitbit was.
Nee, maar, en ik weet ook niet.
Ik weet fijn dat dat even opgehelderd is.
Ik weet ook niet zeker of die komt. Want volgens mij is Fitbit overgenomen.
Ja, door Google. En nu zijn nu met opnemen zijn er heel veel mensen weer uitgegooid bij dat onderdeel, bij de helft van Google. Google heeft het slecht. Nee. En dus inderdaad, dus waarschijnlijk gaat dat nu.
Ja, ik denk dat Fitbit verdwijnt. En Apple Watch.
Ja, maar goed, weet je, Google moet natuurlijk wel een attentie. Nou, dat is een heel ander onderwerp. Nog even over. Ik blijf, maar dat ligt. Wil je nog één keer proberen? Ik blijf een apart gevoel houden bij alleen maar je aantal stappen, alleen maar je hartslag, alleen maar je uren slaap, alleen maar je perceived gevoel. Weet je, dat ik zelf iets invul. Vind ik allemaal best wel matige datapunten.
Oké, waarom?
Nou, omdat ik namelijk, ik moest ineens aan de sterren denken. Weet je, ik meet, daar staat een ster. En die baan van die ster, weet je, wiskundig, gaat die op die manier, denk ik van, oké, ik geloof het. Maar met dit zit, ik vind die data wat interpretabel.
Maar mis je factoren?
Ja, nou, ik weet het niet, want jij bent de expert. Ik heb het idee dat je factoren mist.
Ik denk dat je gelijk hebt. Kijk, ik weet dat je gelijk hebt, want we hebben het vorige keer ook over gehad. Ja. En dat vertelde ik ook van.
Daar blijf ik mee komen. Er zit zo diep bij mij.
Die menstruatiecyclus bijvoorbeeld bij vrouwen. Die heeft zeker impact op jouw rusthartslag. Daar zit een sinusoïde in. Dus die data missen we op dit moment. En dat is super jammer. Ik zou daar ook wel wat meer informatie uit. Ik zou eigenlijk dat willen toevoegen aan het model. Om die confounder, noem je dat. Als je de informatie niet hebt, maar je weet wel zeker dat er een invloed van is. Om dat mee te nemen in het model.
Ja, en nog een hele misschien open vraag. Hoe weten we zeker dat die een lage hartslag mensen fitter maakt? Want ik ken mensen die hebben zo'n lage hartslag. Dat is ook niet zo goed.
Ja, ik was bang dat je dit ging zeggen. Er is inderdaad een optimum. Maar we gaan er even vanuit dat hoe lager, hoe beter. Maar als je onder de 30 zit, dan heb je wel een probleem. Ja.
Wat is het probleem dan?
Nou, dan heb je echt een te lage rusthartslag.
Jawel, maar wat kan er dan misgaan? Dat je hart gewoon gaat stilstaan? Of is dat,
ja, volgens mij wel.
Ja?
Ja,
ja s'nachts. Ja, moeten ze pillen.
Oh.
Ja, ik ken een wielrenner die dat heeft. Maar ook, weet je, mensen die al echt ver, weet je, rond de 44, 45 is ook al vervelend. En toch? Nou ja, nee, dat maakt niks
44,
uit.
45 voor iemand die veel sport, niet per se. Maar het hangt ook van leeftijd en geslacht af.
Ja, we horen nu muziek op de achtergrond. Er wordt een feest komt hier, want Chini wordt helemaal los.
Wordt er wat aan gedaan?
Oh, er wordt iets aan gedaan. Er wordt een polonaise wordt gelopen. Maar nu ben ik wel door die polonaise ben ik ineens mijn vraag kwijt.
Mijn apropos.
Ja, ben ik totaal van mijn apropos. Er moeten geen polonaises meer lopen in ons leven. Dan gaan we.
Waar we het over kunnen hebben. De vorige keer heb jij verteld over een onderzoek dat jullie aan het doen waren, gingen doen, naar mensen in beweging krijgen.
Ja.
Kun je eens vertellen hoe dat verder is gegaan?
Ja, en dan komen we dus terug op inderdaad de RPE meten.
Ja, oké.
Ja.
RPE nog even, want ik ben slecht in afkorting.
Rate of Perceived Exertion.
Oh ja, precies. Ja. Dat is hoe dus, je eigen inspanning rapporteert.
Ja, na afloop van een training.
Ja.
En jij vroeg mij, waarom ben je zo trots op dit onderzoek? Ik ben trots op dit onderzoek niet per se. Het doel van het onderzoek was in de topsport en ook in de subtop en ook in de wetenschap wordt er een schaal gebruikt om die rate of perceived exertion te bepalen. Dus je krijgt eigenlijk een briefje voor je neus met schaal 1 tot en met 10. En daar geef je aan hoe zwaar je een training vond. Maar we zien nu met de steeds meer platformen dat er steeds meer toegewerkt wordt naar smileys. En wij wilden weten of je inderdaad die veel gevalideerde vragenlijst met van schaal 1 tot en met 10, of je die daadwerkelijk om kan zetten naar smileys.
Ja, ja, en die smileys, dat is een schaal van 5, hè? Dat is het essentiële
meestal
verschil
wel,
eigenlijk.
Meestal wel. Ja. Dus wij hebben gekeken van, kun je die schaal van 1 tot en met 10... samen met Fit Channel trouwens, omzetten naar 5 smileys of 10 smileys? Ja, dit klinkt nou best als een saai onderzoek, toch? Je valideert de vragenlijsten.
Ja.
Maar waarom ik dit een tof onderzoek vond, is dat dat we een onderzoekspopulatie hebben weten te benaderen die eigenlijk niet voorkomt in het standaard onderzoek. Dus meestal heb je in de onderzoeken de topsporter, de patiënt of de student. Dat zijn de veel voorkomende groepen.
Dat was inderdaad dat was inderdaad waar ik nog mee zat bij ons vorige onderwerp. Het is heel erg topsportgericht, weet je, en heel erg veel trainen. Maar ja, die verhouding met jou, daar hebben we weer de ACWR. Weet je, dat is natuurlijk alleen maar voor topsport. En ik dacht, hoe gaat het bij de normale mensen? Hoeven nu niet, maar nu heb je dus een onderzoek van de recreant.
Ja. Ja, en wat ik en daarom ik gebruik het Sport Data Valley platform heel veel, want wij kunnen op afstand meten. We kunnen wat we hebben gedaan. We hebben 60 gewone mensen hebben we op een racefiets gezet. In heel Nederland zijn we geweest en die hebben we een inspanningstest laten doen. En vervolgens hebben we aan hun gevraagd: willen jullie een sportprogramma volgen van Fit Channel? Dit was overigens tijdens corona, dus dan konden ze thuis sporten. En toen hebben we gekeken van uiteindelijk met de vraag: kunnen we die RPI omzetten in smileys? En nu komt hetgeen wat ik wel echt interessant vind. Kan iedereen ook bepalen hoe intensief ze een training vonden?
Kunnen mensen dat van zichzelf wel beoordelen? Bedoel
exact,
je dat?
Exact, ja. Okay. Ja. En wat er uitkwam uit dit onderzoek, wat voor mij vrij nieuw en verrassend was, en het maakt niet uit of je het in smileys doet of in een schaal van 1 tot 10, is dat mensen die ongetraind zijn, dus eigenlijk nooit sporten, absoluut niet in staat zijn om die intensiteit goed aan te geven.
Waarom verbaasde je dat? Dat vind ik echt verbazingwekkend.
Dat het mij verbaasde.
Ja, want ik vind dat zo logisch als wat. Die hebben geen idee. Mensen die nooit sporten, die gaan rennen. Die rennen zo hard mogelijk weg en zijn ze ineens moe en stoppen ze. Dus die kunnen niet opbouwen. Die hebben geen lichaamsbesef. Die hebben
ik heb daar gewoon niet eerder over nagedacht. Ik had niet gedacht dat dat er zo sterk uit zou komen. Dus bij de andere groepen, recreanten en de wat fanatiekere sporters, zag je een duidelijke relatie tussen de gemiddelde hartslag of de hartslag tijdens een training met die RPI.
Ja.
En bij hun zag je nul relatie.
Maar ik heb
maakt
dan,
niet uit.
Ik heb daar een andere vraag over. Want ik wil eigenlijk weten hoe je dat bepaalt. Je zegt dus eigenlijk, mensen kunnen niet goed beoordelen hoe zwaar hun training is geweest. Dus ze trainen, ze zeggen, nou ja, dit was niks. Of ze zeggen, het was juist verschrikkelijk. En hoe beoordeel jij dan dat het anders was?
Ja, daar zit wel een aanname in. Want ik doe wel de aanname dat je hartslag tijdens een training wel iets zegt over jouw lichaamsbeleving.
Oké, dus ze zeggen, ik ben doodop en hun hartslag zegt iets anders.
Ja, eigenlijk wel. En andersom ook. Dat je zag dat ze juist op dat moment bij een training wel een hoge hartslag hadden, maar een heel laag intensiteitsbeleving hadden.
Oké.
Ja.
En terwijl, en dan ga je wat het bevestigt voor mij, is dat die andere groepen, daar zag je wel duidelijk een lineaire relatie.
Ja, oké. En de aanname is dus dat de hartslag gelijk heeft.
Daar zit een kleine aanname.
Ja. Ja, maar dit nu ga ik even. Dit is voor mij al 100 jaar geleden. Maar nu moet nog even twee. Ik heb ze vaker genoemd, maar voor mij ook al tegen jou. Maar nu popt op. Ik wil het toch weer even weten. Oké, het is koud buiten. Je doet een intensieve training. Je meet je lactaat. Dus het aantal
melkzuur.
Ja, precies, melkzuur. Mijn hartslag krijg ik niet omhoog. Niet hoger dan 150. Lactaat echt laag. En ik ben helemaal kapot. Ik ben zwaar. Andere situatie. Het is mooi weer. Mijn lactaat knalt naar de 18, 19 minimal. Echt niet normaal. Hartslag knalt omhoog. En ik ben totaal, ik zou zeggen, totaal niet moe. Ik ben in vorm. Ik ben een koning. Is best gek. Dus
ja.
Nee, maar ik ben niet de enige. Nee, maar mijn punt is dat dus moe worden passief. Dus dat ik hoe moe voel ik dat ik ben. Daadwerkelijk gewoon lactaat, hoe moe je bent. En je hartslag correleert dus soms totaal niet.
Nee, en daarom vind ik daarom zeg ik ook, het is wel een aanname die we hier hebben gedaan. En wat mij zeg maar bevestigt dat de ongetrainde mensen niet goed in staat zijn om die intensiteit te bepalen, is omdat je dus wel die relatie ziet bij de recreanten.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is een dat staaft dat die hartslag gelijk heeft. Precies,
in,
mijn
in deze setting wel. Dit is natuurlijk een andere set. Hier is weer speelt hier geen rol, want al die trainingen zijn binnen gedaan en het zijn allemaal vergelijkbare trainingen geweest. Dus dat staaft inderdaad de conclusie die we hier trekken.
Ja. Nou is dit is je meetmethode eigenlijk nog maar. Je onderzoek ging over hoe krijg ik mensen in beweging. Dus hoe ging het verder? Heb je ze in beweging gekregen om het mij even heel, heel ver door te springen?
Ja, we hadden eigenlijk een follow-up studie wat dat betreft moeten doen. Zij hebben als vergoeding kregen zij een jaar gratis deelname bij Fit Channel. Mochten ze altijd het platform gebruiken. Ik hoop dat mensen meer zijn gaan bewegen, maar ik weet het niet.
Oké. En hoe kwam je aan die proefpersonen? Want je zei, we hebben een groep kunnen aanspreken die we anders nooit hebben. Hè? Anders studenten, patiënten en topsporters. Dus hoe heb je deze groep kunnen samenstellen?
Ja, we hebben anders gerecruit. We hebben gebruik gemaakt van de kanalen van Fit Channel. En op Facebook en op LinkedIn en op al dat, op meer de social media kanalen, hebben we een oproep gedaan. Okay. En we hadden een enorme hoeveelheid aanmeldingen. Dus we hebben ook nog moeten selecteren.
Ja, dus dat is eigenlijk een... als ik het even... niet om vervelend te doen, maar dat is eigenlijk heel makkelijk achteraf bezien. Hè?
Het kostte wel tijd hoor en werk.
Jawel, oké. Nee, want ik vraag me dan af, waarom is dit nooit eerder gedaan?
Omdat we pas sinds kort de mogelijkheid hebben om op afstand te meten. Dus we konden nu mensen ook... Mede dankzij het Sport Data Valley platform konden we een horloge meegeven. Of een sportband, hartslagband. Ja. En we hoefden niet naar iedereen toe om de data op te halen. Maar we zeiden, nou, dit gaat automatisch naar Sport Data Valley.
Want gewone mensen van de straat plukken en onderzoeken, dat kon natuurlijk altijd al.
Ja, ja dat is goed.
Of is dat lastig om die dan ook inderdaad systematisch elke keer weer naar Papendal te laten komen of zo?
Ja, dat. En ik weet ook niet of je ethisch of je dat door de ethische commissie krijgt.
Wat zou het bezwaar zijn?
Dat je ze te persoonlijk benadert misschien.
Misschien privacy.
Privacy dingen.
Oké. Ja.
En wat ik ook heel tof vind dus aan dit onderzoek is dat zij dat die 60 mensen ook elke dag bijhielden. Ik had jullie een vragenlijstje gestuurd, maar elke dag hun welzijn bijhielden en ook hun blessures. En ik kon ook zien, zeg maar, hoeveel hebben ze getraind. Nou, eigenlijk is het Big Brother is watching you.
Ja.
Ik kon zien hoe vaak wanneer ze hadden getraind. Ik kon zien wanneer ze hadden ingevuld. En als ik dan zag van, hey, ik zie dat hier iemand moeite heeft om het schema te volgen of zo, dan stuurde ik een mailtje en zei ik, goh, hoe gaat het? En,
maar zolang je dat niet publiceert, is daar geen privacyprobleem.
Nee.
Ze hebben, neem ik aan, ervoor getekend dat jij dat mocht zien.
Ja, absoluut.
Dat was ook de hele bedoeling.
Ja.
En wat is het vervolg nu van dit alles?
Van dit onderzoek?
Ja?
Dit onderzoek is afgerond.
Oh, klaar.
Ja.
En gepubliceerd.
En gepubliceerd.
Ja, dat heb ik gezien, en... Maar goed, verder, je hebt geen vervolgonderzoek. Dat is goed. Nog één ding over die smileys. Is daar nog iets uitgekomen? Want of ik nou 2, 4, 6, 8, 10, 5 of ik heb 1, 2... Wat maakt mij dat nou uit?
Ja, dat het niet handig is om 5 smileys te gebruiken.
Waarom niet?
Omdat dat... Dus we zijn ervan uitgegaan dat die schaal waar je 1 tot en met 10 scoort, dat omdat dat al heel veel gevalideerd is en geprobeerd en in de wetenschap eigenlijk de golden standard is. Als je 5 smileys geeft, dan zie je dat de antwoorden of de mensen, hoe mensen reageren, anders is dan wanneer ze die golden standard, die schaal van 1 tot 10 krijgen.
En waarom
is het komt niet over. Ik denk dat het is om dat het te maken heeft met de, hoe verfijnd de schaal is. Dus 1 tot 10 heb je gewoon 2 keer zoveel mogelijkheden.
Ja, maar dat zou je ook voor 1 tot 20 kunnen doen. Dus dat vind ik een argument. Als dat, denk ik, ja, dat kan ook. Dan is het nog verfijnder. Misschien omdat we 10 meer in ons hoofd zitten met rapportcijfers.
Ja, precies, misschien dat ook. Dat is heel erg verankerd.
Ja, maar terwijl je heel vaak natuurlijk ziet van doen ze expres naar 5. Want bij 10 is het, doet iedereen 5, 6 of 7 of formeel goed een 8. En 9 en 10 valt weg en de 1 en 2 valt weg. Toch? Daarom heb je vaak een schaal weer van 7.
Ja. Dus... maar dat hou je. Ook op het moment dat je een schaal van 1 tot 5 hebt. Of een schaal van 1 tot...
Ja, maar dan is het wel... Oké, 3 normaal en 4 oké. En 5 hou je weg. Inderdaad, een 1...
Want ik had jullie nog een andere vragenlijst ingevuld.
Ja, wat was het ook alweer? Daar werd ik een beetje onrustig van. Herbert ook.
Schrok je ervan? Of werd je er onrustig van?
Ik werd er onrustig van.
En waarom? Het ging over een psychologische competentievragenlijst, toch? Daar heb je het
Maar dan moet je even een aantal vragen, want ik kan ze nu niet
over hoe graag je traint en zo. En, en hoe je met tegenslagen omgaat. En hoe je, naar je coach luistert, die ik trouwens niet heb. Maar vroeger wel trainers gehad natuurlijk bij het voetbal. Dus... Wat mij opviel aan die vragenlijst was dat heel vaak, leek mij tenminste, dezelfde vraag in andere bewoordingen werd gesteld. Dus het leek een soort consistentietest.
Ja, er zaten wat. Het is een truc natuurlijk om te zorgen dat je echt meent wat je meent. Dus
ja,
dat
is een manier. In psychologie een manier van zeg maar een construct uitvragen. Ja. Dus jullie hebben een hele lijst vragen ingevuld.
Ja.
En daarachter zitten een aantal constructen. En om te zorgen dat je zeker weet dat je het juiste construct uitvraagt, stel je vragen die heel erg op elkaar lijken. En dat is wat jullie hebben ingevuld en waar ik even op terug wil komen. Die vragen zijn volgens mij ook meestal 1 tot en met 5, toch? Dus vaak.
Ja. Heel vaak. Ja, precies. Was het 5 minuten? Ja. Schaal van 5.
En mijn vraag aan jou was: heb jij vaak de buitenste bolletjes aangeklikt?
Nee, heel veel neutral. Omdat ik het dan weer te genuanceerd. Weet je, ik ga bij dat soort vragen altijd alle aspecten. En dan kom ik uiteindelijk weer in het midden. Ik ben natuurlijk ook echt een middenpersoon. Kom ik in het midden uit. Maar ik heb nu de uitkomsten voor me. Bijvoorbeeld, mijn coachability is 0,59. Niet van Herbert.
Is niet zo hoog.
Nee, van Herbert weet ik, was die veel, veel hoger.
Dus jij bent niet zo coachbaar.
Ja, maar wat zegt dat dan eigenlijk?
Ik heb daar, voor je dat beantwoord, heb ik daar een opmerking over. Het is natuurlijk wel de coachbaarheid zoals jij die zelf vindt.
Ja,
als,
subjectief.
Als atleet. Ja, als je de coach zou vragen, zou die er misschien heel anders over denken.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Ja, hoeft niet per se, maar het kan, want het is zelf gerapporteerd.
Ja.
Maar goed.
Ja, oké. Okay. Coachability.
Ja, hoe coachbaar vind jij jezelf? Luister je goed naar mensen? Neem je feedback van ze aan?
Ja, als ik denk van, wow, dan moet ik even naar luisteren. Maar als anders denk ik van, laat me zitten. Als je kijkt naar topsporters, hè? Even, zeg maar coachability. Is dat dan hoog of laag? Want Sven Kramer is volgens mij, die is echt eigenwijs. Ik ken hem verder niet hoor. Maar weet je, en die is volgens mij niet echt coachable. Die hebben heel erg.
Dat is ook niet nodig volgens mij. Maar goed.
Nee, maar die zijn heel erg zo overtuigd van zichzelf. Dus weet je, juist voor mijn toppers vind ik verschrikkelijk woord. Mijn gasten die goed zijn. Goed. Sociaal-economisch op sport het aardig doen. Niet goed, want ze doen heel veel dingen heel slecht. Maar die zijn weinig coachable. Die gaan gewoon recht door zee, focus en die beuken doorheen. Klopt deze aanname?
Ik heb geen idee. Maar
daar doe je onderzoek naar.
Nee, ik doe geen onderzoek daar.
Nee, maar je doet wel vergelijkingen toch van, hey, het is toch interessant wie je bent.
Nee, maar laten we het even hebben over wat is de rol van die vragenlijst.
Ja, die vragenlijst wordt wel veel in de topsport gebruikt. En waar wij hem voor hebben gebruikt is voor het onderzoek de ALO-monitor. Dat is de Amsterdamse lichamelijke opleiding. En zij kampen, of de ALO kampt vooral in het eerste jaar met studenten die heel vaak geblesseerd zijn. En ze wilden meer inzicht krijgen in waarom zijn deze studenten geblesseerd en wie zijn de studenten die zo vaak geblesseerd zijn. En kunnen we daar een profiel van maken, zodat we in de volgende jaren beter daarop kunnen inspelen en misschien een ander programma kunnen aanbieden.
Wie zijn de mensen die vaak geblesseerd zijn en waarom zijn ze vaak geblesseerd?
Ja. Okay. En toen is aan ons gevraagd van, we willen graag die psychologische competenties meenemen. En we willen ook dat de studenten iets over hun mentale welzijn zeggen. Dat ze beter in kaart krijgen van wie zijn de studenten die bij ons binnenkomen. En daarom hebben wij deze competentielijst gebruikt. En ik vond hem leuk, dus daarom heb ik hem naar jullie toegestuurd.
Ja, en bijvoorbeeld set en protect boundaries. Score ik laag op trouwens. En dat is dus 1 indicator dat je geblesseerd zou kunnen raken.
Dat je makkelijk over je grenzen heen gaat.
Ja.
En dat was een interessante, want daar kwam een volgens mij een redelijk onverwachte relatie uit. Dus ik meen mij te herinneren dat juist mensen die hun boundaries wel zetten, dat die, dit is overigens niet significant, vaker blessures hadden.
Wel?
Ja, en ik zat te denken, misschien moeten we hem omdraaien. Misschien zijn dat ook de mensen die sneller, zijn het juist de mensen die sneller zeggen dat ze iets hebben.
Ja, precies.
En dus sneller op de rem trappen.
Dat zijn de jankers.
Ja, zo zou je het misschien kunnen interpreteren.
Ja, ja, maar het viel me, want die vraag kan ik me herinneren. Ik had bij fysiek van direct een grens, maar ik had bij psychisch totaal geen grens. Dus daar zit natuurlijk ook weer een verschil in.
Ja, en wat ik gaaf vond, want ik heb de data geanalyseerd van die ALO-monitor van het eerste jaar. En wat ik interessant vond, is wat eruit komt, is dat je een duidelijk. Ik heb uiteindelijk een clusteranalyse gedaan. Dus dan ga je zeggen, op basis van psychologische competenties kan ik er bepaalde groepen van studenten uithalen. Nou, daar kwam eigenlijk vrij voorspelbaar 3 groepen uit. Een groep, ik noem ze nog eventjes overachievers, dus de mensen die er echt voor willen gaan.
Vermoeiend.
Ja. Beetje zoals jij misschien. Die echt committed zijn, ervoor willen gaan, veel doorzettingsvermogen hebben, zelfvertrouwen. Dan een enorme middengroep. En dan heb je een beetje de underperformers. Ah. Dat waren dat die groep hoeks heb ingedeeld. En dan zie je dat er in die groepen het stukje veerkracht en ik dacht doorzettingsvermogen anders scoren. En je ziet dus ook dat de groep die hoog scoort op veerkracht minder stress ervaart.
Ja.
Dit is interessant.
Ja, dat is interessant, ja.
En zeker, je ziet ook, ik heb ook een andere analyse gedaan waar ik die groepen heb losgelaten. En dan zie je ook van de veerkracht en doorzettingsvermogen leiden tot interessante eigenschappen voor hoe weerbaar je voor stress bent. Dus hoe hoger je scoort op veerkracht, hoe minder stress.
Ja.
Zijn dat dingen dat je die in de topsport kunt gebruiken? Dat lijkt me duidelijk. Maar zijn dat ook dingen die je kunt gebruiken? Nou, bijvoorbeeld bij mensen op een kantoor, bij gewone werkende bevolking.
Ja, en zeker. We willen dit ook eigenlijk meer gaan. Of Sport Data Valley wil dit eigenlijk meer gaan inzetten voor studentenmonitoren. Want
studenten, ja.
Alle alarmbellen rinkelen.
De laatste tijd.
Ja, zeker na corona, of tijdens corona, na corona. Oh, dat
studenten zijn gestrest.
Gestrest zijn. In te hoge mate en ook problematisch hoog. En het zou, en dit komt ook uit meerdere onderzoek hoor, dat veerkracht een hele belangrijke factor is. Als je nou aan de voorkant studenten kan groeperen en kan zeggen van hey, deze mensen zijn gevoelig voor stress en gevoelig voor bepaalde dingen. Kunnen we daar dan een ander programma, ander beleid op voeren?
Ja, ik zie nu wat te lachen van. Kijk, dat is het groepje, dat heeft geen veerkracht. Geen veerkracht. Dus jij krijgt extra trainingen in veerkracht. Maar dan word je natuurlijk krijg je weer een button op.
Van, ja,
maar
ja.
Word je daar alleen maar gestrest van.
Word je weer gestrest van. Dat is ook wel problematisch. Maar ik vind het wel onwijs goed onderwerp. Je ziet natuurlijk van 13 tot 19-jarigen, voornamelijk meisjes, die heel veel niet met druk om kunnen gaan. En dan krijg je dat ze gestrest raken en soms ook zichzelf verminken. Burn-out enzovoort.
Ja, en vanuit de overheid wordt ook wel echt, en Trimbos die zit hier heel erg op, wordt ook echt geroepen naar hogescholen, universiteiten van ga hier iets mee doen. Hier moeten we iets mee.
Dus dit is ook weer een aspect dat je moet modereren van de content, dat je de algoritmes niet zo goed moet maken. Wat nu we dit opnemen, was in het nieuws dat Instagram vooral niet meer post algoritmisch hoog, maar heel goed maakt, waarbij mensen mager moeten zijn. Dus dat is een element, maar dit is dus ook een element. Jij zegt zelfs instituten moeten dit gaan gebruiken en extra programma's doen. Zo.
Ik zeg niet moeten, maar ik zeg dat vanuit de overheid.
Nee, maar jij adviseert de overheid om dat direct te gaan doen.
Ik denk dat we hier wel iets mee moeten, ja, als samenleving.
Zo. Gaan we door met het volgende onderwerp?
Ja, laten we dat doen, want hoeveel zijn we? We zijn al op 3/4 zo'n beetje.
Ja, nou ja, ik weet niet of dat het onderwerp is dat we nu mogen behandelen.
Welk onderwerp?
Nou, ik heb persoonlijk nog een onderwerp, dat had ik hier opgeschreven. Ja, de consequenties van alle data. Dat is echt wel waar ik vaker mee zit. Hoe goed is het dat je uiteindelijk, voor een topsporter snap ik het, want die is met zijn 30ste met pensioen en hoeft hij verder niks meer met zijn leven. Maar mensen kunnen.
Alleen de heel succesvolle hebben.
Maar een beetje dan is je leven eigenlijk voorbij. Je gaat met pensioen op bijna ieder gebied. Dus met topsport snap ik, die heeft een functie. Dan kan je iemand met data vol een beetje nutje. Maar voor heel veel mensen is heel veel data tot je nemen, daar kunnen mensen niet mee omgaan. Dat is stressvol. Dat zie je al met de algoritmes. Dat is ook data die je tot je krijgt. Hoe ga je dus, jij stimuleert data, daar leren we van. Hoe kijk je daarna van, soms moet je juist, naar mijn idee, juist geen data hebben. En wat Herbert en ik heel graag doen, vrij in een bos lopen. Zonder data.
Ja.
Nou.
Ja, vanuit welke kant wil je hem belichten?
Ik wil gewoon jouw persoonlijke mening hebben, hoe je daar als dataonderzoeker, hoe je daarnaar kijkt. Wat jouw overwegingen daarin zijn.
Ik vind het echt altijd een heel moeilijk dilemma. Ik heb bij de KNVB bij de talentenmonitor gezeten. Onwijs leuk programma ook. Daar gingen we naar de BVO's, verschillende BVO's.
Betaald voetbalorganisaties.
Dankjewel. Ja,
ja,
klopt.
Ja.
Ik dacht buiten er eentje. Ja, is goed.
Om talenten door een meetstraat te halen, zeggen we dan. 1 à 2 keer per jaar. Om te kijken wat hun cognitieve vaardigheden zijn, hun mentale vaardigheden en motorische vaardigheden en nog een aantal andere factoren. En dat deden we vanaf een jaar of 13. Waar ik wel moeite mee heb, is dat je vooral in de voetbal, maar ook in de andere teamsporten, al ziet dat die leeftijd van selectie en waarin data belangrijk wordt, steeds lager wordt.
Ja, get them while they're young.
En ik hoor ook wel, ik weet niet of het waar is, maar dat ook kindjes van 6, 7 al veel meer aan het trainen zijn op prestatie in plaats van op plezier.
Hmm.
En voor mij is dit wel, ik vind dat sport, en zeker om bij jongeren, en misschien wel tot en met 14, gewoon plezier moet zijn. En leren sociaal en leren en helemaal niet met data te maken moet hebben.
In plaats van dat hun rendement wordt beoordeeld op het veld.
Ja, maar dat is best wel dan in... Kijk,
dit is mijn persoonlijke mening.
Ja, maar dat is belangrijk, dat je ook persoonlijk iets vindt. Ja. Nee, maar ik moet aan Noorwegen denken. Noorwegen is een klein land, verschrikkelijk goed in sport. Hoe kunnen nou 5 miljoen mensen zoveel medailles winnen? En waarom? Die hebben een van de heel veel factoren, maar een van de factoren die ze zeggen die naar boven wordt gehaald, tot een 14e is het totaal niet competitief. Sport mag niet competitief zijn. Ze mogen dus niet winnen, verliezen. En het is zoveel mogelijk sporten. Dus het is heel erg spelen, spelen, spelen met elkaar tot iets komen. Tot hun 14e. En ze zijn zo succesvol. Dus ja, natuurlijk het outlaaien Noorwegen, snap ik.
Mm-hmm.
Maar toch vind ik, weet je, zouden wij, andere landen, zouden dat ook van kunnen leren en dat mee kunnen nemen.
Ja, maar vanuit bewegingswetenschappen wordt er ook gezegd, zorg nou dat kinderen tot en met hun 14e of 13e heel gevarieerd bewegen. Ja. En niet per se 100% van de tijd aan het voetballen zijn, 100% van de tijd van de hockey. Maar je ziet in de sport, en zeker in een sport als voetbal, dat dat niet echt wordt overgenomen en dat het heel erg op zo snel mogelijk de talenten eruit vissen, want in de toekomst kan dat geld opleveren.
Want nou vraag ik me toch af, want je noemt de talentenmonitor, hè? Mm-hmm. Ik dacht dat dat een programma was om zo goed mogelijk talenten eruit te pikken. En jij zegt dus eigenlijk dat is het omgekeerde. Maar zeg jij nou, het is beter voor de kinderen en leuker en blablabla, wat ik me goed kan voorstellen. Of zeg jij, het is eigenlijk nuttiger als het gaat om het kweken van talent, om dat talent juist tot de 14e niet te kweken?
Vind ik wel.
En in Noorwegen en literatuur zegt dat ook heel vaak. Alleen, ze zijn zo op geld belust. Want dan kan ik hem al in de gaten houden als hij 11 is, 12.
Ja, geld misschien vooral in het voetbal, maar ook in andere sporten denk ik ook prestatie. Dus zelf kom ik uit het roeien. Daar zag ik ook al heel erg dat clubs, ouders toch wel heel erg willen dat hun kinderen presteren. In plaats van dat ze... Nou ja, ze voor mij niet eens hoeven ze per se het leren roeien. Maar het gewoon leuk hebben met ze allen in de boot.
Maar wat ik
plezier maken.
Ja.
Wat ik meen te weten, we hebben een tijd gehad dat in Oost-Europa dat er een sportcultuur heerste die heel erg op bijvoorbeeld Olympische resultaten gericht was, hè, op kampioenschappen. Daar werden de sporters zo ongeveer gefokt.
Gefokt?
Echt op heel jonge leeftijd. In China ook werden de talenten voor pak een beet gewicht heffen, hè, of hoogspringen, die werden er al snel uitgepikt op basis van genetische eigenschappen. Het lijkt er toch erg op dat dat wel werkte. Want ze wonnen alle medailles.
Ja, we zien inderdaad de paar die de successen hebben, zien we. Maar we zien niet de mensen die hier aan...
psychische...
Er werden daar een hele hoop geruïneerd. Ja. Dat is duidelijk. Ja. 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 Maar dat is, ik ben geneigd te zeggen, dat het beter is voor de wereld, voor de samenleving, noem maar op, om daar een beetje in te minderen. Maar voor het resultaat is dat neurotische selecteren en trainen en zoiets dus wel beter? Of zit ik er dan
in sommige sporten wel, maar...
Ja, dat kan ook van de sport af. Ja,
ik denk in het voetbal dat je en in het hockey en meer in die
spelletjes,
dat je echt niet op je zesde kan zeggen...
Nee,
dat is een
spelletje.
Dat is ook al laten zien. Op je zesde kun je niet aantonen wie de nieuwe Frenkie de Jong is.
Nee, dat lijkt mij ook.
Ja. Ik moet ineens denken dat was ook honderden jaren geleden. Wij hadden de belangrijkste wedstrijd toen ik jong was de technische vaardigheidswedstrijden. Dus niet de snelheidswedstrijden. Ja joh, je bent sneller.
Gaat het ook over schaatsen?
Schaatsen.
Oké. Okay,
de technische vaardigheid. En dan kreeg je dus een prijs voor hij reed het mooiste of het meest effectief. Dat is toch prachtig?
Maar dat is cool.
technische vaardigheid. Dus met roeien kan je dat doen. Ja. Met heel veel sporten is een techniek. Wie beheerst als de jongens de techniek?
Vraag ik me wel af of, ook weer herken, want ik van die vragen, of mooi en effectief hetzelfde is.
Nee, het was wel, dat was een combi. Dus een van die, het was mooi, effectief.
Want het mooiste schaats om naar te kijken vind ik Pedersen, alleen die wint nooit.
Nee, dat klopt, dat klopt.
Maar dit is heel cool, want dan kun je dus kinderen die nooit winnen ook een medaille geven.
Ja.
Weet je wie hard reed? Gunda Niemann. Dat was niet om
niet
aan
om te zien. Ja. En haar dochter rijdt nu ook weer. Die rijdt trouwens technisch wel goed. Die rijdt wel mooi. Ja. Even tussendoor. Een andere. Ja, ik heb allemaal. We kunnen uren doorgaan. Hè. Een andere is deze. Kijk, ieder mens weet dat je af en toe een rotweek hebt. Dat je niet in vorm bent. Maar dat heeft een rol. Dat heeft een functie. Dat is goed. Soms ben je chagrijnig. Soms duurt dat een maand. En juist het probleem is ook, we hadden net over jongeren van 13. Alles moet perfect zijn. Nee, soms blijf je gewoon lekker met de deken over je hoofd de week in bed. Dat moet je doen. Een topsporter kan zich dat niet veroorloven. Ja, dat is ook heel goed voor. Periodiek wel. Gewoon even in april voor een schaatsen. Ja. Prima. Maar als je die hartslag naar beneden, hoe kijk je naar data, hartslag naar beneden? Hoe neem je dit soort menselijke sinusoïden, noem je net, golfbewegingen? Hoe neem je dat mee? In je onderzoek, in je kennis over data en presteren enzovoorts.
Nou, één van de dingen die, zeg maar, we hebben nu alleen dat Fitbit-model, we alleen de Fitbit-data, maar in Sport Data Valley kunnen we ook dit mentale welzijn meenemen. Ja, mij lijkt het te gek om in ieder geval dat ook in je modellen mee te nemen. Hoe sta je er mentaal voor?
Ja, maar het is niet alleen mentaal. Het is ook, naar mijn idee, fysiek ben je gewoon. In de winter moet je een winterslaap doen. Ja, nee, maar dat zit in.
Dat gaat zich toch niet?
Nee, maar als roeier ook niet trouwens.
Nee, maar wacht. Kijk, in je biologie zit dat van een mens. Alleen, je zorgt natuurlijk als je schaatser bent en je moet top zijn in de maanden waarbij je eigenlijk die winterslaap moet doen. Dan programmeer je jezelf zo dat je juist op je top bent en in de zomer dan niet. Maar dat is niet natuurlijk. Dus je moet die golfbeweging wat in je biologie zit. Hoe de maan stand, aarde, zon. Wat je allemaal niet in data kan vatten. Weet je, dat probeer je zoveel mogelijk mee te nemen en daarmee te optimaliseren. Maar neem je dat serieus? Neem je dat mee? Of je zeg je van nee, we hebben deze drie datapunten, dat is het. Dus
nee, ik ben zelf best wel kritisch op de modellen die ik voorleg en maak. Om mensen bewust te maken ook van, luister, dit zijn de resultaten die dit model geven. Maar je moet wel heel bewust zijn van wat je in je model hebt gestopt of juist niet hebt gestopt, wat eventuele confounders of andere relaties kan leggen. Dus jullie hadden laatst een podcast over AGI.
Ja, AGI. Artificial General Intelligence.
Ja, en dat al heel ver is en dat bij wijze van spreken morgen iedereen aan de AGI is, toch?
Nou, volgens Tijmen Blankenstein zijn we vrij ver.
Ja.
Voort. Maar ik denk dat het genuanceerder ligt.
Oké. Okay. Ik denk dan meteen, ja, maar die AGI die kan ons wel, net als ChatGPT, ik probeer het wel eens en ik probeer ook code daarin te maken. Het heeft mij nog nooit iets opgeleverd. Wel teksten verbeteren. Maar dat komt ook, dan denk je van, wat gebeurt er op de achterkant? Waar moet ik me van bewust zijn? Welke data zit er in? Welke data zit er niet in? En dat probeer ik ook altijd op het moment dat ik een analyse doe voor een sportcentrum Papendal of voor een KNVB. Dit zijn de resultaten, maar neem een voorzichtigheid mee en hou er rekening mee dat deze data er niet in zit.
Ja.
Blijft erg conceptueel zo, hè?
Nee, ja, maar goed, ik denk aan hallucineren en die data. Oké, maar dat neem je probeert daar zoveel, maar heel veel mensen doen dat niet. Want net zei je met je onderzoek, we hadden 20, je had toch 20 personen bij dat Fit Channel.
Ja.
Ja, dat denk ik gelijk veel te weinig. Maar goed, het zal wel
60 bij Fit Channel, hè?
En je had ook een keer 20.
20 bij het Fitbit-model. Ja, dat is ook nog te weinig.
Weet je, dat onderzoek zegt helemaal niks.
Nou ja, het zegt iets voor die specifieke
voor groep. Die groep zegt het iets. Oké, dat klopt.
En wat ik heel cool vind aan dat onderzoek is vooral de methodes die zijn toegepast. Want dat wilde ik eigenlijk ook nog even zeggen. We hebben daar een neural network model gebruikt. En wat ik altijd heb geroepen over neural network, ja, dat is een black box. Daar heb je niks aan, want je kan daar een hele goede voorspelling mee maken. Maar je weet niet hoe die voorspelling tot stand is gekomen. Maar deze jongen heeft technieken gebruikt die vrij nieuw zijn om die black box te ontrafelen. En ik denk dat die technieken in combinatie met die neural network wel ook heel veel kan opleveren zometeen voor meer topsportgerelateerde vraagstukken.
Ja, nu ga ik je denk ik overvragen, maar ik hoop het niet. Je zegt nieuwe technieken om die neural networks, die black box, te ontrafelen. Leg uit.
Ja, dus ik kan het op grote lijnen kan ik het denk ik wel vertellen.
Gaaf.
Je hebt, je had al een methode, Shapley heet dat, om uit te zoeken welke features zijn belangrijk die je erin hebt gegooid. Welke dragen het meest bij aan
precies, want dat kan je, want dan kan je natuurlijk zeggen van dat moet meer bijdragen en dit moet, dus deze data moet meer bijdragen, deze data meer.
Ja, dat kan ook. Maar deze zegt van oké, jij hebt dit neural network gebouwd, daar komt een voorspelling uit.
Wacht, ik ben even sorry, los wat betreft, waar gaat dit ook weer over? Dat neural network, wat ging dat voorspellen?
Dit neural network voorspelde de rusthartslag van iemand.
Ja, en je wilt weten hoe dat werkt.
Juist, want in dit Fitbit-model, maar ook in de topsport, ben je eigenlijk niet per se geïnteresseerd in de voorspelling aan zich. Je bent geïnteresseerd in waarom is dit zo goed voorspeld? Wat zijn nou de features die performance voorspellen en aan welke features moeten we tweaken om
die hartslag
beter
te gaan,
beter te worden.
Okay.
En dit neural network kan dus wel goed voorspellen. Voordeel van neural network ook is dat je niet lineaire relaties mee kan nemen en in heel veel andere modellen kan dat minder goed of niet. Maar het nadeel was altijd dat je die features er niet goed uit kon trekken. En nu kan dat met Shapley, en het heet Integrated Gradient, kan dat wel. Dus met een Shapley kun je zeggen, oké, dit neural network is gemaakt. We gaan een Shapley doen en dan kunnen we ranken. Die Shapley welke features van belang zijn geweest in jouw voorspelling in het neural network.
Ja.
En die Integrated Gradient, een andere techniek, kan dat niet alleen, die laat dat niet op groepsniveau zien, maar die staat, oké, als die drie nou belangrijk zijn geweest, zijn die dan ook voor alle individuen belangrijk geweest? En dan wordt het interessant, want het topsport gaat niet over het gemiddelde van een groep, maar over het individu.
Hoe je een individu tot presteren krijgt.
Dus zometeen zouden we met deze modellen kunnen we een neural network, waarbij we dus misschien wel beter kunnen voorspellen dan lineaire modellen, kunnen we daar belangrijke features uithalen. En we kunnen vervolgens zien of die belangrijke features die op groepsniveau worden weergegeven voor elk individu gelden.
Kan ik die modellen op GitHub vinden?
Oh ja.
Is allemaal open source?
Ja.
Want je deelt alles, geen geheimen.
Dit kan ik delen. Ja. Ga jij hem bouwen? Dat nee, is nog wel een vraag.
Nee. Ook nog even over, want om het proberen te begrijpen, dat Shapley, dus jouw features die je invoert, die kan je, je kan zien hoeveel bijdrage die hebben geleverd om uit. Oké.
Ja.
Voor mij is het een beetje om het te begrijpen. Ja. Welke data is meer van belang, wat uiteindelijk uitkomt, dan minder van belang?
Ja.
Oké.
Dus wat je wil, is je wil eerst een zo goed mogelijke voorspelling.
Ja.
Want dan weet je, dit model is goed. En dan wil je weten, welke features hebben daaraan bijgedragen?
Ja. Mooi.
Wat ik nog wel wil weten. Ja,
nee, ga maar.
Dat is over die talentenmonitor. Want daar hangt ook nog een los eindje wat mij betreft. Als jullie zeggen vanuit die talentenmonitor, laat die kinderen nou maar eens tot hun 14e met rust. Dat is beter.
Dat zeg ik, hè?
Dat zeg jij?
Ja.
Oké. Heb je invloed? Wordt daarnaar geluisterd?
Ik denk uiteindelijk, kijk, die BVO's die willen gewoon zo snel mogelijk de talenten binnenhalen. Dus uiteindelijk,
ja, nou, dat is het conflict.
Ja, dat is het conflict. Dus ik weet niet hoeveel invloed ik heb.
Oké.
Nou ja, dan moet misschien vanuit de KVB moet daar dan, als we het over beleid hebben. Ik hou helemaal niet van beleid.
Nee, daar gingen we toch maar wegblijven.
Ben je toevallig nog onderzoek van plan om dit verder te onderbouwen? Dat kan ik me ook voorstellen. Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt van, nou ja, als je dat je dat gaat uitzoeken met groepen proefpersoontjes. Je hebt het dan over kinderen, ik weet niet of dat mag. Maar dan zou je kunnen uitzoeken van, goh, als die kinderen minder gestrest worden getraind en minder worden uitgeselecteerd met alle gedoe van dien. Dan houden we misschien wel van 8 tot 14 jaar houden we misschien wel meer talenten over of betere talenten over. Dat zou je kunnen onderzoeken.
Ja, ik weet dat de KNVB meer wil gaan inzetten op sportplezier en begrijpen waar sportplezier in dit geval dan voetbalplezier vandaan komt en wil uitzoeken van welke factoren dragen bij aan voetbalplezier en dat ook per leeftijd.
En hoe meet je dat überhaupt?
Dat is een hele goede vraag. Ja.
Of met schalen van 1 tot 10.
Ja, maar dat zou dus wel, als daaruit blijkt van we zien dat kinderen veel meer veel hoger plezier scoren op het moment dat ze in een proces, meer op proces zitten, dus meer op spelen, meer op het spelletje, in plaats van op de prestatie. Ja, dan denk ik dat je wel iets te pakken hebt.
Ja, ja. Maar heb je plannen in die richting?
Als de KNVB mij vraagt, wel.
Oh, dan moet de KNVB jou vragen. Oh, ja,
want ik weet dat het onderzoek bij de KNVB dat daar een idee is voor dat onderzoek.
Ah, toch wel. Ja. Want ik zou zeggen, je kunt ook natuurlijk een voorstel indienen. Ik weet niet zo precies hoe dat werkt bij de KNVB of bij Sportdata verder.
Nee, er loopt wel iets.
Er loopt iets. Ja. Oké, nou goed.
Ik vond zelf nog een mooie vraag die je zelf had. Kan AI in de toekomst de Olympische Spelen voorspellen? Hoe kwam je op die vraag?
Oh ja, omdat vanuit die podcast met Tijmen ging het heel erg over dat die modellen steeds slimmer worden en dat ze ons computerwerk gaan overnemen.
Ja, en ik dacht, even dus herhalen. Tijmen zegt dus, in je computer kan je hem al een eindopdracht geven en hij zoekt zelf alles wat in een computer is, niet het menselijk gedrag, maar in een computer, kan hij, dat is het eindopdracht die je moet hebben.
Ja.
Kan hij zelf alles bij elkaar zoeken met alle databronnen, dat hij uiteindelijk tot de oplossing komt. En dat is nu nog met human feedback. Maar uiteindelijk zoekt hij dat helemaal zelf uit.
Ja. En ik dacht, als je nou hele goede omschrijving of beschrijving kan geven van je spelers, of laten we het even over misschien een, het maakt eigenlijk niet uit, een roeiwedstrijd hebben of een voetbaltoernooi. Als je nou een extreem goede omschrijving en kenmerken van je spelers kan hebben in dat toernooi, kan je dan als computer met dat hij dat zelf gaat doen, al gaan bepalen hoe je wedstrijden eruit ziet.
Ja, dit vind ik zo gaaf. Nu denk ik even.
Maar dat geloof. Ben ik nou heel negatief als ik zeg dat gelooft toch niemand?
Ja, dat weet ik dus niet.
Nee, maar
er zijn toch zoveel toevallige factoren?
Nee, maar dat vraag ik me dus wel af. Hoeveel factoren er toevallig zijn?
Ja,
ik denk uiteindelijk, natuurlijk, je kan niet voorspellen of iemand zijn enkel verzwikt tijdens een wedstrijd.
Nee, of dat Sven Kramer buitenbocht te veel rijdt.
Ja, maar neem nou even voetbal. We laden alle wedstrijden van alles laten we in. En we analyseren hoe je dan. Is toch hoe je. We analyseren hoe Ajax gewoon altijd kan winnen tegen die opstelling, tegen die tegenstander. En je laat alleen maar je draaien, rekenen. Deze speler, weet je, is altijd uit alle data van al die wedstrijden. Wat een loser als hij op die positie of als hij invalt of tegen die tegenstander. Dan kan je dat toch zo uiteindelijk modelleren dat je altijd wint?
Ja, ik denk uiteindelijk wel. Maar dan komen we terug op waar we 2,5 jaar geleden over hadden. Over de wielren. Dat wielrensport, dat dood is door data. Dat gaf jij toen aan.
Ja de skytrein.
Ja, dus ik zal me gewoon af te vragen van, willen we dit? Willen we dit überhaupt, dat AGI zometeen de Olympische Spelen kan nadoen? En bijna met een te gek resultaat? Of
nee,
heel goed.
Want alle verrassingen en alle het menselijke wat we helemaal niet in de gaten hebben, dat is uiteindelijk wat ons bindt.
Ja, willen we het? En toen dacht ik ook, maar ik word misschien te filosofisch, van kan het ook? Want wat jij ook aangeeft, er zijn te veel toevalligheden. En toen dacht ik ook, we hebben ook nog een stukje creativiteit. Want kunnen we de AGI-modellen zo tweaken dat we ook creativiteit mee kunnen nemen van spelers?
Ja, hebben we nog een uurtje? Dan ga ik een heel vertellen.
Je hoeft ook geen antwoord te komen.
Nee, precies. Maar het is natuurlijk wel een we zeggen natuurlijk met generatieve AI, het is oude data, weet je wel. Je genereert van oude data wel iets nieuws. Dus dat kan je creatief noemen, maar het is geen nieuwe data, want het is de oude data waarop je traint. Dus,
ja.
En wat is dan weer creativiteit? Weet je, dan krijg je die discussie. Daar behouden we de komende 100 jaar, zijn we hier nog wel mee bezig.
Ja, ik had de vraagstelling ook met name neergezet, omdat ik denk van omdat ik af en toe wel afvraag van hoe ver, en dat komt ook een beetje terug op de vraag die jij net stelde, hoe ver willen we met data gaan, zowel in de topsport als in het meer maatschappelijke veld met betrekking tot bewegen? En je kan dus extreem ver door AGI-modellen de Olympische Spelen laten voorspellen. Maar er zit natuurlijk ook heel veel tussenin.
Ja.
Maar tot hoever wil je gaan?
Nou ja, als ik daar nog iets over mag zeggen, wat volgens mij tot op zekere hoogte zal kunnen, dat is statistische voorspellingen doen. Zag ik pas ook weer voorbij komen. Toen moesten Femke, hoe heet ze ook weer, en Jutta Leerdam...
Femke Kok,
precies. Ik dacht, welke is het ook weer? Femke Kok en Jutta Leerdam moesten tegen elkaar. En toen kwam er een lijst in beeld op de televisie. Hoe vaak ze tegen elkaar hadden gereden en wie er had gewonnen elke keer. Nou ja, en dan blijkt dus, als ze tegen elkaar rijden, dan wint...
Femke op de 500 altijd. Kok.
Nee, nou ja...
En op de 1000 altijd Jutta.
Dat is dus niet zo. Het is ook wel eens andersom. Dus ja, de kans is dan, weet ik veel, 80% dat Kok de 500 wint en Jutta Leerdam de 1000. Maar in ieder geval, dus dan kun je misschien een statistische uitspraak doen. We krijgen Olympische Spelen, wie gaat er winnen? Nou ja, 80% kans die, 20% kans die.
Maar die wetbureaus doen dat.
Ja, die doen dat.
Natuurlijk bestaat dat, ja. En vaak is het ook zo dat... de percentages bij de bookmakers, ja, dat is een soort uitspraak. De wisdom of the crowds over de waarschijnlijkheden. En dat klopt vaak wel.
Ja.
Goed. Oké. We gaan stoppen.
Jammer. Leuk.
Hier kan je echt uren over doorgaan. Lotte Lindmeijer, hartstikke bedankt dat je er was.
Voor Data Valley.
Ja, voor Data Valley, data in de sport. Herbert, bedankt.
Ben bedankt.
Ja, dit was Technoloog nummer 373. Tot de volgende Technoloog. Hoi.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.